Ik had eigenlijk vrij korte liederen uitgekozen, kom ik achter. Maar we gaan over tot de schriftlezing. En vanmorgen is dat het gedeelte uit 2 Korinthe, hoofdstuk 12. En dan gaan we twee stukjes achter elkaar lezen, want die hebben veel met elkaar te maken. Boven staat opgenomen in het paradijs. Te roemen is werkelijk niet gepast voor mij. Want ik zal komen op verschijningen en openbaringen van de Heer. Ik ken namelijk een mens in Christus, 14 jaar is het geleden, of het in het lichaam gebeurde, weet ik niet, of buiten het lichaam, ik weet het niet. God weet het, dat zo iemand tot in de derde hemel werd opgenomen. En ik weet van deze mens, of het in het lichaam of buiten het lichaam gebeurde, weet ik niet, God weet het, dat hij werd opgenomen in het paradijs, en onuitsprekelijke woorden heeft gehoord, die het de mens niet is geoorloofd uit te spreken. Over zo iemand zal ik roemen, maar over mijzelf zal ik niet anders roemen dan in mijn zwakheden. Want gesteld dat ik zou willen roemen, ik zal niet dwaas zijn, ik zal immers de waarheid spreken. Ik onthoud mij daar echter van, opdat niemand meer van mij denkt dan wat hij aan mij ziet of van mij hoort. En opdat ik mij door het alles overtreffende karakter van de openbaringen niet zou verheffen, is mij een doorn in het vlees gegeven, een engel van de Satan, om mij met vuisten te slaan, opdat ik mij niet zou verheffen. Hierover heb ik de Heere 3 maal gesmeekt, dat hij van mij weg zou gaan, maar hij heeft tegen mij gezegd, mijn genade is voor u genoeg. Want mijn kracht wordt in zwakheid volbracht. Daarom zal ik liever roemen in mijn zwakheden, opdat de kracht van Christus in mij komt wonen. Daarom heb ik een behagen in zwakheden, in smadelijke behandelingen, in noden, in vervolgingen, in benauwdheden, om Christus wil. Want wanneer ik zwak ben, dan ben ik machtig. Een prachtig gedeelte. En eigenlijk kun je het niet hebben over 2 Korinthe als je niet eerst 1 Korinthe erbij pakt. Nou zie ik even dat hij het niet pakt. Nou, geeft niet. Want wat er eigenlijk gebeurd is, is dat de gemeente in Korinthe eigenlijk alleen al op een bijzondere manier, of op een bijzondere plaats zat. En dat was de Korinthe was eigenlijk een eiland wat maar met een heel klein landstukje verbonden was met het vasteland. Je zou het niet een schiereiland kunnen noemen, het heet ook anders, ik weet niet meer precies hoe. Maar het was dus een eiland, best een fors eiland. En als je dan een schip kwam richting Korinthe en je moest dan om Korinthe heen varen, dan had je allerlei gevaren voor je. Je kon stormen krijgen, sterke stromingen, piraterij, noem het maar op. Dus heel veilig was het niet. Dus wat deed men? En ik dacht eerst van, het is niet waar. Maar het is wel waar. Men ging gewoon met schip en al over dat stukje land heen. Men legde dus allemaal grote houten balken eigenlijk, legde men op de grond. En daar rolde men het schip van het ene landgedeelte naar het andere landgedeelte. Maar ja, u kunt zich voorstellen, dat gaat natuurlijk niet in een paar minuten. Dat duurt wel even. Dus bij dat stukje waar de schepen erover zouden gaan, daar ontstond natuurlijk een haven. En aan de andere kant ook. Schepen die dan aankwamen, die moesten dan even wachten totdat de andere schepen eenmaal weg waren. Dan konden hun er ook overheen. Ja, en op die stukken, daar heb je natuurlijk heel veel handelsschepen. En waar handelsschepen zijn, daar is handel. En waar handel is, daar komen mensen samen. En zo werd Korinthe al gauw een grote havenstad. Maar ja, het probleem is, waar mensen samenkomen, ja, daar komen ook goden samen, om maar zo te zeggen. Want al die mensen nemen hun goden mee. En dan had je van sommige goden had je wel 10, 20 versies, in elke streek een ander. En dat kwam dan allemaal samen. Soms had je hele verschillende goden en dat ook kwam allemaal samen in Korinthe. En dat was nou niet bepaald een hele goede situatie. Voor het christelijk geloof in ieder geval. Maar aan de andere kant, waar veel mensen samenkomen, komt ook zonde samen. Waar zie je de meeste zonde gebeuren? In de grote steden. Daar wordt het gewoon openlijk en bloot tentoongesteld. En we weten allemaal Amsterdam, Rotterdam. Nou, dat zijn steden waar alles kan en alles mag. En zo was het ook hier in Korinthe. Alles kon en alles mocht. En daar ontstaat dan een gemeente. En ja, als christen zijnde kom je tot bekering als het goed is. En dan zeg je vaarwel aan de wereld. Maar helaas, in Korinthe ging het al heel gauw mis. De gemeente trok zich juist al het wereldse aan. En dat wordt dan ook de eerste brief van Korinthe. Paulus schrijft die gemeente eigenlijk vanuit oordeel. En mensen pakken dan bijvoorbeeld 1 Korinthe hoofdstuk 12 over de gaven van de geest. Jongens, dat moeten we doen. Ja, maar wacht even. De context is dat Paulus juist die mensen wat wil leren. En juist wil zeggen, mensen, pas op. Ga niet te buiten in allerlei geestelijke uitingen, want daar gaat het helemaal niet om. En als je ook de hoofdstukken daarvoor leest, dan lees je dat het over de context gaat van samen zijn we één in Christus, niemand is belangrijker. En wat er dus in die gemeente gebeurde, ja, maar wacht even, ik kan in tongen spreken, dus ik ben zo belangrijk. Ja, maar wacht even, ik kan profiteren, dus ik ben belangrijk. En weer een ander had dit en weer een ander, er was een gevecht gaande in de gemeente. En zo schrijft Paulus die woorden op, hij stent die brief naar Korinthe en gelukkig, Korinthe komt nou, voor een groot deel tot bekering, laten we het zo maar zeggen. En er komt weer wat rust in de gemeente. Maar toch moet Paulus een tweede brief schrijven. Want iets wat niet was veranderd, en daar gaat vooral 2 Korinthe over, was dat er nog steeds bepaalde mensen waren die zeiden, ik ben een apostel. En moet je mij eens kijken wat ik allemaal niet kan en heb gedaan. Dus ik ben apostel, je moet naar mij luisteren. En niet naar die Paulus, want heb je hem wel gezien? Wat een zielige man hij eigenlijk is. Heb je wel gehoord de woorden die hij zegt? En vandaar dat Paulus ook zegt, ik kom helemaal niet naar jullie met hoogdravende woorden. En mijn verschijning is helemaal niet zo top. Maar toch, ik ben een echte apostel omdat Jezus mij als apostel heeft aangesteld. En dat is de strijd eigenlijk van Paulus in de tweede brief van Korinthe. Paulus probeert hier aan de Korintiërs te vertellen waarom hij wel een apostel is en die andere mensen niet. En dat is best lastig. En u moet zich voorstellen dat je dus in een gemeente komt waar een gezettelde, ja, hoe moet ik zeggen, raadleiderschap is. Mensen die dus zeggen, ik ben apostel, ik ben geweldig. En daar moet Paulus dan maar even zeggen, ja maar wacht even, die mensen zijn leugenaars. Wat? Leugenaars? Hoe durf je? Ken je die mensen wel? Weet je wel wat ze allemaal niet hebben meegemaakt? En dan gaat Paulus hier eigenlijk zijn, ja, verdedigingsbetoog aan, laat ik het zo maar zeggen. Dat is eigenlijk de tweede brief van Korinthe, een verdedigingsbetoog. Ik ben echt een apostel. En ik ben echt van Christus. Dus mij moet je volgen. En dan gaat hij het eerst hebben over iemand die in het paradijs is opgenomen. En als je dat in eerste instantie leest, dan lees je iemand. Oké, wie is die persoon dan? Geen idee. Maar als je dan alleen al vers 1 leest, want ik zal komen op verschijningen en openbaringen van de Here. Daar begint het al een beetje dat je denkt van, is het Paulus niet? En hoe hij dan ook zegt, in het lichaam of buiten het lichaam, als het van iemand anders is, is dat toch eigenlijk niet belangrijk? Of want gesteld dat ik zou willen roemen. Ik zal niet de waar zijn, ik zal immers de waarheid spreken. Dan krijg je een beetje het gevoel, wacht even, het lijkt wel alsof het hier inderdaad eigenlijk om Paulus gaat. En dan vers 7, en omdat ik mij door het alles overtreffende karakter van de openbaringen. Wacht even, het lijkt wel alsof het hier echt om Paulus gaat. Is Paulus nu aan het roemen, jongens? Moet je eens even luisteren, ik ben naar de hemel gegaan, moet je mij eens zien. Hoe geweldig ik wel niet ben. Want ik heb zelfs een bezoek gehad aan de hemel. Ja, trouwens, dit is niet iets wat hier blijft. In onze tijd zijn er ook heel veel mensen die zeggen, ik ben in de hemel geweest. Ik weet niet of je dat hebt meegekregen, volgens mij is dat inmiddels al wel iets van 15 à 20 jaar geleden. Dat een jongetje een boek schreef, tenminste zijn vader, ik ben in de hemel geweest. Nou, het ging de hele wereld over, fantastisch, hij is in de hemel geweest. En zo zijn er trouwens meer hoor, als u hoort, Jesse Duplantis, ik weet niet of u die kent. Hij zegt ook, ik ben in de hemel geweest. En wat hij eigenlijk zegt is precies wat hier staat. Het is eigenlijk ook wel weer grappig dat je denkt van, heb je het nou niet door? Je leest gewoon dit stukje voor en doe je net alsof jij dat bent. Maar deze jongen ook, hij schrijft dus een boek over al die hemelse dingen die hij heeft gezien of gehoord. En inderdaad, het is niet waar. Het blijkt even later gelogen te zijn. En stoms is nog, dan heeft hij dat eerlijk toegegeven. Nog steeds wordt het boek als warme broodjes verkocht. Vreemd toch? Mensen kunnen heel snel zeggen, moet je eens kijken, ik ben in de hemel geweest. Maar dat is niet het enige waarover je kan roemen, want daar gaat het hier eigenlijk om. De valse apostelen waren aan het roemen over hun fantastische dingen, wat hun wel niet hadden meegemaakt. Nou, zo lees je ook in hoofdstuk 11 lees je. Even kijken hoor. Even zien. Nou, ik kan het zo even niet vinden. Maar hij zegt dus inderdaad daarover, ik ben ook iemand geweest. Ik heb armoede gekend, ik heb honger gekend, ik heb slapeloosheid gekend. Oh ja, dat staat inderdaad in 1 Korinthe 11 vanaf vers 25. Nee, nog eerder zelfs. Vers 23, ik lees even voor. Zijn zij dienaars van Christus? Ik spreek als een waanzinnige. Ik sta boven hen. Ziet u, een beetje dat roemige lijkt het wel, hè? In ingespannen arbeid veel vaker. In slagen bovenmaat, ik ben veel vaker geslagen. In gevangenissen veel vaker. Vaak in doodsgevaar. Van de Joden heb ik 5 maal de 40-1 zweepslagen ontvangen. 3 maal ben ik met de roede gegezeld. 1 maal ben ik gestenigd. 3 maal heb ik schipbreuk geleden. Heel etmaal heb ik in de volle zee doorgebracht. Op reis was ik vaak in gevaar door rivieren, in gevaar door rovers, in gevaar van de kant van volksgenoten, in gevaar van de kant van heidenen, in gevaar van de stad, in gevaar in de woestijn, in gevaar op zee, in gevaar onder valse broeders, in inspanning, moeite, vaak nachten zonder slaap, in honger en dorst, in vasten, koude en naaktheid. Als die apostelen wat hebben meegemaakt, nou moet je eens horen wat ik heb meegemaakt. Zal ik daar eens even over gaan roemen? Zal ik eens eventjes vooraan gestaan en zeggen, jongens, jullie zijn waardeloos, want ik ben veel beter. En in andere gedeelten zegt hij van, ja maar ik ben fariseer en Hebreeër ben ik. Ik ben een echte Hebreeër. Ik heb dit gedaan, ik heb dat gedaan. Maar zegt hij erachteraan, ik heb het allemaal als vuilnis geacht. Weet u, hoogmoedigheid heeft een probleem. En dat staat in de eerste brief van Petrus. Ik zal het er even bij pakken. Als ik het zo kan vinden. 1 Petrus, hoofdstuk 5. Dat is de tweede. Vers 5. En dan lees ik even een heel kort stukje van de vers eerst voor. Want God keert zich tegen de hoogmoedigen. U kunt wel zeggen, ik ben heel goed en trots en dit en dat. Maar God keert zich dan tegen die personen. God kan hoogmoedigen niet hebben. Want wat ben je als mens? Een stofje aan de weegschaal, Jesaja dacht ik. Je stelt niks voor. Als mens zijnde. Dus je kan wel zeggen, ik ben heel wat. Maar God keert zich tegen hen. En is dat ook niet iets wat wij zelf goed kennen? Stelt u nou eens voor, u heeft een vriend en u komt daar op bezoek en elke keer is het weer hetzelfde. Heb je mijn nieuwe auto al gezien? En mijn nieuwe computer en mijn tv, moet je kijken joh. Heb je mijn baan wel gezien? Hoe fantastische baan ik heb. Ik ben directeur. Daar krijg je toch de kriebels van. Ja, dat moet eerlijk zijn, hè? Dan denk je van, nou, die persoon, daar ga ik liever niet meer heen. Want altijd hetzelfde liedje. Elke keer als ik weer kom. Ja, heb je dit wel gezien? Heb je dat wel gezien? Heb je wel gezien hoe goed ik ben? Er is helemaal niks aan. Dat is bij ons zo, bij God des te meer. Want God zegt, waar ben je, mens? Wat denk je nou wel niet van jezelf? Denk je nou werkelijk dat je die adem van jezelf hebt? Denk je nou werkelijk dat je die kracht van jezelf hebt? Moet je mijn kracht eens zien? Dat stelt toch niks voor? Voor jouw kracht niet? Het werkt niet om hoogmoedig te zijn. Je kan wel zeggen, ik ben zo groot, maar je stelt niks voor. En dan ook nog, als je tot bekering komt. Hoe kom je tot bekering? Nou, heel veel mensen komen tegenwoordig trouwens tot bekering. Ik wil de Heer Jezus wel volgen. Blijven heel stiekem achter in de rij staan. Je hoort er niks van, je ziet er niks van. En pas op, er kunnen mensen bij zijn die het echt menen hoor. Laat ik daar even eerlijk over zijn. Maar hoeveel mensen komen nou tot bekering doordat ze echt zijn overtuigd door de Heilige Geest over zonde, gerechtigheid en oordeel? En als je bent overtuigd over zonde, ongerechtigheid of gerechtigheid en oordeel, als je daarvan bent overtuigd, kun je dan nog zeggen, nou Heer, ik verdien het, ik ben goed genoeg. Heeft u mij wel gezien? Hoe fantastisch ik ben? Nee, God weerstaat de hoogmoedige. Maar, staat hier ook in 1 Petrus 5 vers 5, maar de nederigen geeft hij genade. En daarom, zegt Paulus ook, te roemen is werkelijk niet gepast voor mij. Opdat niemand meer van mij denkt dan wat hij ziet en wat hij hoort, of wat hij hoort. En daarom zegt God ook tegen Paulus, mijn genade is u genoeg. Weet u, eigenlijk zou je zelfs die doorn in het vlees, niemand weet wat het is, sommigen denken aan een oogaandoening, anderen denken aan misschien wel een bepaald figuur in de Korinthekerk, dat is ook een mogelijkheid, die hem constant dwars zit, die hem de hele tijd treitert en pest en hem helemaal tot niets maakt, dat Paulus gewoon niet meer weet wat hij moet. Die doorn in het vlees, van vers 7 van 1 Korinthe hoofdstuk, of 2 Korinthe hoofdstuk 12, die doorn in het vlees, het klinkt niet leuk. Laten we even eerlijk zijn. Een doorn van het vlees, een engel van de Satan. Heeft u dat gelezen? Een engel van de Satan. God stuurt een engel van de Satan om mij met vuisten te slaan, opdat ik mij niet zou verheffen. Dan denk je, dat klinkt niet echt heel prettig. Klinkt niet echt heel leuk, klinkt niet heel fijn. Waarom doet God zoiets? Waarom zou God een engel van de Satan sturen? En je hoort letterlijk eigenlijk de woorden van Job. He, Job, de God die had een hek rondom Job geplaatst, lees je in het eerste hoofdstuk. En dan komt Satan en er ontstaat een soort van woordspeling tussen God en Satan. En dan denk je, waarom? En wat staat er? Hier in dit hoofdstuk, vers 7, opdat ik mij niet zou verheffen. Dat is genade van God, hoe gek het ook klinkt. Want wat heeft God aan een Paulus die zich verheft en die zich op zichzelf laat vooraan staan, terwijl het helemaal niet om Paulus gaat. Het hoort om Jezus te gaan en dien gekruisigd. Het hoort om zijn vergeving, zijn genade te gaan, niet om Paulus. Dat is het verschil dat is eigenlijk precies trouwens het plaatje wat die valse apostelen doen. Het gaat om ons. Moet je ons zien, wat wij allemaal wel niet hebben gedaan. Hoe geweldig wij wel niet zijn. Dus moest God eigenlijk Paulus wel klein maken. Want anders zou Paulus precies hetzelfde doen. Nou, wat Paulus allemaal heeft meegemaakt. Zelfs een openbaring dat hij naar de hemel gaat. Nou, ik denk dat als ik dat zou meemaken, dan weet ik niet wat er met mijn roem en eer zou doen. Dan denk ik, wow, dan voel je je wel echt apart gesteld. En toch, de keerzijde is dat Paulus hier een doorn in het vlees krijgt. Want God weerstaat de hoogmoedigen. Hij kan niet met hoogmoedigen werken. Want die zijn alleen maar vol van zichzelf. God kan alleen maar werken door mensen die nederig en stil zijn. Die God laten werken. En daarom stuurt God een doorn in het vlees. Zelfs een engel van de Satan die hem met vuisten slaat. Nou ja, of dat letterlijk is, dat denk ik niet. Maar het zou wel zo gevoeld hebben voor Paulus. Elke keer weer dat gedoe. Elke keer weer op de knieën. Elke keer weer tegenstand. Maar het heeft een belangrijke reden. De kracht van God wordt niet openbaar in krachtige mensen. Maar die kunnen het zelf wel. Nee. De kracht van God wordt openbaar in zwakke mensen. In mensen die zich aan hem overgeven. En daarom, vers 9, zal ik veel liever roemen in mijn zwakheden. Opdat de kracht van Christus in mij komt wonen. Daarom, vers 10, heb ik een behagen in zwakheden. Vind ik dat fijn. Klinkt gek. In smadelijke behandelingen. Ik weet niet of u wel eens smadelijk bent behandeld, maar de Eritreërs sowieso. De christelijke Eritreërs en de christelijke, nou ja, mensen die dan in moslimlanden wonen. Die worden ongetwijfeld smadelijk behandeld. In noden, nou die heeft iedereen, die hebben wij ook. In vervolgingen, nou ja, misschien kunnen we in een bepaalde zin hier nu al vervolgd worden. In benauwdheden, hebben we zeker wel. Daarom heb ik daar een behagen in, om Christus wil. Want wanneer ik zwak ben, juist dan ben ik machtig. Omdat degene die mij draagt en helpt, is veel groter dan de wereld. Hij die in mij is, is groter dan die in de wereld is. Ja toch? Laten we volhouden. Ik weet niet hoe het in Nederland gaat worden de komende jaren. Het zal alleen maar bergafwaarts gaan, ben ik bang. Sommige mensen hopen anders, beloven anders. Geloof het maar niet. Het gaat bergafwaarts. En dan wordt dit misschien alleen nog maar voor ons toepasselijker. En wordt dit alleen maar belangrijker voor ons. Laten we niet gaan staan in eigen kracht. Want dan halen we het niet. Laten we alleen maar gaan staan in de kracht van Christus. Amen.